appreciate the word that came from Deuteronomy 28.
Ik waardeer het woord dat kwam uit Deuteronomium 28 waar de zegeningen van de Heer opgesomd worden. Het is vrij eenvoudige eis, nietwaar? Het enige wat je hoeft te doen is ijverig te luisteren naar de stem van de Heere je God om alles te doen wat Hij deze dag geboden heeft. Het is een vrij eenvoudige formule. Soms hebben we een beetje moeite om dat te doen. Zoals ik in de vorige sessie heb gedeeld, als God tot ons spreekt om iets te doen, dan moet het ook mogelijk zijn om te doen. Want als het niet mogelijk was, wetende dat ongehoorzaamheid aan God zonde is, zou Hij ons laten zondigen. En er is dus geen enkele manier waarop God dat zou doen. Dus het feit dat Hij het gebod geeft, is het bewijs zelf dat we kunnen doen wat Hij ons gebiedt te doen. Maar typisch is, zoals ik gisteren deelde, dat velen van ons het proberen en zo goed mogelijk proberen en als het niet lukt, dan verontschuldigen we ons door te zeggen, ik kan niet meer. Ik heb alles gedaan wat ik weet hoe te doen. Dat is het. Dan beginnen we op God te wachten en we beseffen dat we op God wachten om iets te veranderen. Maar God gaat niet veranderen en het woord verandert ook niet. Dus dat beperkt het een beetje. Het moet aan ons liggen. Ik besef dus dat er geen excuus is om God ongehoorzaam te zijn. Er zijn alleen redenen. Maar die redenen kunnen opgespoord worden. Die redenen kunnen weggenomen worden. Tot er geen redenen meer zijn. Dan kunnen we doen wat God gezegd heeft. Dat is nu een volwassen houding tegenover God en tegenover het woord van God. Als we die benadering kiezen, dan komen we een eindje vooruit. Ik deel in deze conferentie enkele dingen die sleutels zijn om jou te helpen die redenen te overwinnen waarom je niet in staat bent te doen wat je verlangt te doen en waarvan je weet dat God gezegd heeft dat je het moet doen. Eén ervan namelijk is het horen van de stem van de Heer je God om dagelijks te doen wat Hij je opdraagt. De extra boodschap die ik deel gaat over gemeenschap en gemeenschap met God, waarbij ik in het lichaam van Christus de kinderen van God leer hoe we in Gods tegenwoordigheid kunnen komen, gemeenschap met Hem kunnen hebben en Hem leren kennen en op twee manieren met Hem kunnen communiceren, twee richting. Ik heb een boek geschreven met de titel Mijn schapen horen mijn stem. Dat is ongeveer 140 Bijbelversen geeft die je laat zien hoe je kunt doen en die de Bijbelgetrouwdheid ervan bewijzen. Een paar jaar geleden was ik in Schotland. Na de dienst kwam een jonge man naar me toe en zei, ik vind het erg goed wat je gepreekt hebt. Ik wil doen wat je zei. Ik wil Gods stem kunnen horen. Ik wil dat God mijn pad leidt zoals jij zegt, dat Hij dat ook bij jou doet. Maar ik keek naar het boek daarachter op de tafel en zei, dat is een behoorlijk dik boek. Hij zei, ik lees niet zo goed, dus ik realiseer me dat jij dit boek geschreven hebt en dat je waarschijnlijk een heleboel dingen erin hebt gestopt, gewoon om het boek op te vullen, dat die niet nodig waren. Dus hij zei, ik wil dat je gewoon samenvat en me geeft wat ik nodig is om deze dingen te doen laten werken. Ik wil niet het hele boek lezen. Vertel me gewoon wat ik moet doen. Ik zei tegen hem, zijn twee Bijbelversen te veel? Hij zei, nee, dat klinkt ongeveer goed. Ik zeg, dan zal ik je twee versen geven die precies zijn wat ik doe. En als je gewoon gehoorzaamt aan wat die twee versen zeggen, hoef je het boek niet te lezen. Als je het probeert en het lukt niet, dan zou ik zeggen, lees het boek. Het laat je zien waarom ik die twee versen niet kan doen. Eerlijk genoeg? Dus ik geef vanmorgen dezelfde gelegenheid. Ga met mij mee naar Spreuken hoofdstuk 3. Er staan veel beloften in Gods woord. Maar velen hebben die beloften een voorwaarde aan die belofte. En vele malen zijn de voorwaarden aan die belofte niet op dezelfde plaats, waar de belofte staat. Daarom wordt ons gezegd de schriften, de Bijbel te doorzoeken, te studeren om onszelf goedgekeurd te tonen. Maar dat is toevallig een van die plaatsen waar een mooie belofte staat en het geeft de voorwaarde voor de belofte op dezelfde in hetzelfde Bijbelvers. De belofte is dat God onze paden zal leiden. En dat is wat nodig is voor al die zegeningen. Dat je ijverig luistert naar zijn stem en dagelijks doet wat hij je opgedragen heeft. Dus als hij je wegen leidt en je gehoorzaamt daaraan, dan is dat een geweldige zegen voor je. Er komen veel zegeningen voort uit het doen van die eenvoudige dingen, zoals degenen onder je weten die al in een andere sessie geweest zijn. Want ik heb veel verschillende dingen met je gedeeld. En ik geef je 3 voorwaarden om dat in je leven te krijgen. Laten we dus naar deze 2 versen gaan. Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Leun niet op je eigen inzicht. Erken hem in al je wegen. En hij zal je paden leiden. Laten we dus naar die 3 voorwaarden kijken. Nummer 1. Vertrouw de Heer met je hele hart. Hoeveel van jullie vertrouwen de Heer met je heel hart? Steek je hand maar op. Prijs de Heer, dat wordt een makkie. Want ik kan nu al uit ervaring zeggen dat die andere 2 voorwaarden geen probleem zijn. De enige die je echt probleem gaat geven is het eerste. Want zie je, als je de Heer met je hele hart vertrouwt, kun je de tweede niet doen. Je kunt niet op je eigen inzichten leunen, want dat is vertrouwen op jezelf. Dus als je al op God vertrouwt met alles, met 100% van je hart, vertrouw je nergens anders op. Dus als je nummer 1 doet, is het onmogelijk om nummer 2 te doen. Je kunt niet op je eigen begrip leunen. Dus laten we hier even naar een situatie kijken. Ik moet een beslissing nemen. Nu ga ik ofwel naar mijn eigen inzicht leunen, mijn eigen wegen leiden, of ik ga God erkennen en laat hem het leiden. Wel nu, ik heb er al voor gekozen dat ik God met mijn hele hart ga vertrouwen. Wat betekent dat ik niet mijn eigen inzicht kan leunen om een richting te krijgen? Ik zit hier dus in een positie. Laten we hier dus even naar een situatie kijken. Ik moet een beslissing nemen. Nu ga ik ofwel naar mijn eigen inzicht inleunen, mijn eigen wegen leiden, of ik ga God erkennen. Er moet een richting bepaald worden. Ik moet of iets doen, zoals ik al zei. Ik heb 2 keuzes. Ik kan hier gewoon blijven staan tot ik sterf van ouderdom. Of ik kan zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Dus zie je dat als het eerste doe, het tweede niet kan doen. Uit noodzaak moet je het derde doen. Dan zal God het vierde doen. Hij zal je paden leiden. Zie je hoe eenvoudig het is? Elke waarheid die ik van deze bladzijde haal, begin ik precies met wat God zegt. Ik pas het niet aan. Ik probeer het niet uit te leggen. Ik neem gewoon precies wat God zegt. En ik probeer te doen precies zoals God het zegt. Maar als het niet lukt, verzin ik geen excuses. Ik verander het woord van God niet. Ik oordeel niet over God. Ik geef niet iemand anders de schuld. Ik ren naar de dichtstbijzijnde spiegel. Kijk er recht in, daar is mijn probleem. Ik ben zelf het probleem. Als ik nu daar begin, en daar zijn velen verder van de meeste mensen zullen doen, sommige mensen zullen jaren verspillen voor ze ooit in die spiegel kijken. Als je daar kunt beginnen, kun je veel tijd besparen. Dan zul je ontdekken, je bent misschien zoals ik was. Ik wist niet waarom de man in de spiegel het probleem was. Ik wist dat hij het probleem was. Ik wist alleen niet waarom hij het probleem was. Daar komt de Heer om de hoek kijken. Dat doet hij. Dus ga ik naar hem toe, verootmoedig me, erken zijn recht om de functionele Heer van mijn leven te zijn, beleid het, ik wil doen, en beleid tegen hem, ik wil doen wat u zegt, ik wil u gehoorzamen. Dit is geen suggestie, het was een bevel. Hij zei niet, nou het zou mooi zijn als je me met mijn hele hart zou vertrouwen. Nee, hij zei, vertrouw de Heer met je hele hart. Het is een gebod. Leun niet naar je eigen inzicht. Het is een bevel, geen suggestie. Erken hem in al je wegen. Nogmaals, een bevel, geen suggestie. Dat een feit, hij zal je paden dan leiden. Dus, toen ik met die houding naar God ging, en ik deelde gisteren over de houding tegenover God en zijn woord, zodat degenen die hier waren dat begrijpen. En ik zei tegen God, ik wil de reden weten, ik wil geen verzin geen uitvluchten. Heer, u weet wat ik aan kan, maar begin me de redenen te tonen waarom ik het niet kan. En terwijl hij me die laat zien, zal hij me de genade en de openbaring geven die nodig is om die redenen aan te pakken. of het nu iets is waarvan ik berouw moet hebben en het los moet laten, of iets wat ik niet heb en ik moet het ontvangen. Hoe dan ook, hij zal het leveren, want hij is verantwoordelijk voor het leveren ervan. Dat is wat de Heer is. Als hij het gaat richten, leiden, dan is hij verantwoordelijk voor het ondersteunen van wat hij leiding aangeeft. Hij is degene die mij dat bevel gaf, dus hij is verantwoordelijk voor me te voorzien voor wat ik nodig heb om mijn bevel te gehoorzamen. Mijn taak is me toe te eigenen wat hij door geloof heeft toegestaan, zodat ik kan doen wat hij zegt. Het is dus vrij eenvoudig. Als je hem vertrouwt met je hele hart, kun je niet op je eigen inzicht leunen. Noodzakelijkerwijze moet je God erkennen in al je wegen, en hij zal je paden leiden. Nu is dat precies de manier waarop ik functioneer. Er is niets ingewikkelds aan, het is gewoon zo simpel als dat. Het is geen strijd, het is geen moeite, want ik vertrouw op God. De vrucht dat ik op God vertrouw is dat God me iets niets hoeft uit te leggen. Als God iets tegen me zegt, maakt het me niet uit hoe moeilijk het klinkt, er wordt niets in me verstoord. Mijn denken begint niet te tollen. Ik krijg geen waardig gevoel van binnen, ik word niet zenuwachtig of bang. Als God me zegt na het verste deel van de wereld te gaan, of naar beneden naar de kruidenier te gaan om een brood te halen, dat is hetzelfde. Ik reageer niet anders. Het is precies hetzelfde antwoord. Ja, Heer, ik ga het doen. Het kan me niet schelen als het 50.000 euro kost om gedaan te krijgen wat hij zei, of het kost me maar 2 centen. Het is nog steeds, ja, Heer, het komt wel met een andere. Hij zal wel voorzien in al het geld. Dat is zijn probleem. Mijn taak is te doen wat hij gezegd heeft. En als ik nu 50.000 euro nodig heb, dan zoek ik hem over waar ik het kan halen. En het kan me openbaar geven over waar ik het haal, dan kan ik het doen wat hij gezegd heeft. Ik denk niet na over die dingen, of worstel niet met hoe ik het ga doen. Het is niet mijn probleem. Ik ga me nergens zorgen over maken. Ik ga hem erkennen en hij zal me zeggen wat ik moet doen. Dat is zijn verantwoordelijkheid. De mijne is de dienaar en hij is de Heer. Het is dus een houding. Voordat ik God ooit de vraag stel, heb ik al jaren geleden afgesproken. Het antwoord gaat ja zijn. Zo zie je waar de meeste mensen mee worstelen. Ik worstel er niet mee. Ik doorloop dat allemaal niet uit. Ik sluit me aan bij wat het woord van God zegt. Hij zegt, mijn juk is gemakkelijk en mijn last is licht. Ik heb veel verantwoordelijkheid. Als je ook maar een idee hebt in de buurt van wat ik allemaal doe, dan heb ik genoeg verantwoordelijkheden en ik druk een dozijn predikanten in de natuurlijke zouden worden opgebrand als ze zouden doen wat ik moest doen. Maar het juk is gemakkelijk en mijn last is licht. Ik ben niet bezwaard. Ik ben niet angstig. Ik maak me nergens zorgen over. Ik ben niet gestrest, ik heb vrede. Ik heb vreugde. Ik ben verantwoordelijk. Ik loop niet weg en verberg me niet voor de verantwoordelijkheden. Ik zie het recht aan in de ogen. Maar ik eigen me toe wat God toestaat om te doen wat hij gezegd heeft te doen. Tot op het niveau dat het juk gemakkelijk is en de last ligt. Als ik me niet door genade toe-eigen wat hij me gegeven heeft, dan drijft het me de grond in. Dan kun je het echt niet aan. Maar als de druk me in de grond drijft, is het niet Gods schuld, omdat ik, citeer, hij gaf me veel te doen. Het is mijn eigen schuld, omdat ik de genade niet toegeëigend heb om het aan te kunnen. De genade was er. Behalve als ik niet door het geloof ontvang, dan is het niet Gods schuld, omdat ik het niet wil geloven, maar je moet nog steeds alles door geloof ontvangen. Dat is het probleem met het eerste deel. Vertrouw de Heer met heel je hart. Dat woord vertrouwen in het Hebreeuws is precies hetzelfde woord als in het Oude Testament met geloof. Dat wat met geloof vertaald wordt. Hetzelfde woord geloof betekent vertrouwen op, verlaten op, leunen op met je hele hart. Heel eenvoudig is dat. Niet? Nu staken velen van jullie de hand op en zeiden dat je de Heer met je hele hart vertrouwde. Ik probeer je dus niet in verlegenheid te brengen. Misschien doe je dat wel, maar als je gelooft dat je het doet, dan moet je God alles moet God al jouw stappen leiden. Want als dat echt zo is, dan kun je niet op je eigen inzicht leunen. Dus moet je niet worstelen met het leunen op je eigen inzicht. Want dat zou je niet doen. Dat kan niet als je God met je hele hart vertrouwt. En het zou normaal moeten zijn als je dat doet, dat je hem erkent in al je wegen. En het zou normaal moeten zijn als hij je alle wegen leidt. Dus als dat niet gebeurt, dan heeft God gelogen of hij doet zijn deel niet, of wij zijn weer terug bij de spiegel. Raad eens welke? Het is de spiegel, de persoon in de spiegel. Als je recht kijkt, kun je niet schuin kijken, want dan zie je iemand anders. Je moet recht kijken. Als we denken dat we de voorwaarden gesteld hebben om aan de belofte te voldoen, maar het is niet de voorwaarde die God zei, dan activeert dat de belofte niet. Alleen omdat we denken dat God dat bedoelde. God weet wat hij bedoelde en als je je afstemt op wat hij bedoelde, hoef je niet te wachten en te smeken om de belofte. Die is er al. Dat is een van de mooie tekenen. Als je in aanmerking komt, haal je de trekker over. Bam, het is er. Het is dus een vrij goede test. Als het niet werkt, heb je je niet gekwalificeerd. Dus als je je kwalificeert, hoef je niet rond te rennen en te proberen het op te graven en voor je te vinden. Het zal daar zijn. Je hoeft niet te wachten. Hij weet wanneer je er ook maar in de buurt komt. Hij heeft het daar al klaar om het los te laten. Om het moment dat je je kwalificeert, komt het naar beneden. Het is dus een vrij goede test. Is het belangrijk dat je, terwijl je God leert kennen, een paar dingen over God gewoon op zijn woord aanneemt, of je hem nu kent of niet. Want als je dat niet doet, zul je hem nooit leren kennen. God is geen mens dat hij liegen zou. En God zegt dat ik niet verander. Nou, dat zei ik ook een keer over mezelf, maar ik loog. Omdat ik genoeg druk kreeg. Toen ik genoeg druk in mijn leven kreeg, veranderde ik wel. Maar je gaat niet genoeg druk op God uitoefenen om hem te doen veranderen. En de reden dat hij niet verandert is niet omdat hij koppig of muilezelachtig is, zoals ik was. Hij heeft gewoon gelijk en hij weet het. En ik dacht dat ik gelijk had, maar dat was niet zo. Maar hij heeft het wel. Zie je, dat is een groot verschil. Hij gaat niet veranderen. Stel dat God een bepaald iets bedoelde toen hij iets zei in de Bijbel. Maar eindelijk voor het eerst in de geschiedenis krijgen we elke christen over elke denominatie over de hele aarde zover dat we het allemaal eens zijn dat dat bepaalde Bijbelvers dezelfde interpretatie is van het woord van God. Zou dat niet wonderbaarlijk zijn? Maar wat als we dat konden? Elke christen in de hele wereld gelooft dat God over een bepaald ding, een bepaald manier iets heeft gezegd, maar het was niet wat God bedoelde. Wat denk je nu dat God zal doen? Zou die zeggen, nou zoon, het lijkt erop dat we een probleem hebben. Iedereen in de wereld gelooft dat het dit betekent. Eindelijk zijn ze in eenheid, één gezind, in één overstemming. Dus ik denk dat ik dat maar beter kan aanpassen wat zij geloven. Denk je echt dat hij dat gaat doen? Dit boek, de Bijbel, zegt, laat God waar zijn en ieder, dat is 100%, ieder mens een leugenaar. Het doet er dus niet toe of we het allemaal erover eens zijn. Als het niet is wat God zei, geloven we een leugen. En vertelde hij nog steeds de waarheid. En hij zal niet veranderen. En alle 6 miljard mensen op deze aarde zullen moeten veranderen als we op één lijn met God willen komen. Verspil dus je tijd niet met pogingen hem te veranderen. Ik ben verbaasd over het aantal christenen dat nog steeds probeert God te veranderen. We worden koppig. Nou, als hij niet wil veranderen, dan zal ik het niet doen. Dus houden we een padstelling. Dat is dwaas. God zegt, oké, ik kom morgen bij je terug. Maar een dag met de Heer kan zijn als 1000 jaar. Veel van die dagen kunnen we niet aan. Het kan ons al te snel af zijn, geloof me. Het is dus dwaas om te proberen God als te slim af te zijn en op God te wachten. Want als je op één lijn met God gaat staan, ga je vroeg of laat het veranderen doen. Maar als je intussen gaat, zoals ik, verspil je heel wat jaren voor je eraan toekomt. Wees dus niet zo dwaas als ik in de eerste helft van mijn leven was. De helft van mijn leven was ik zelf Heer. De laatste helft van mijn leven is Jezus Heer geweest. Ik heb ze allebei gedaan en ik kan zeggen, er is geen vergelijking. Er is niet genoeg geld in deze wereld om me zover te krijgen dat ik weer zelf Heer van mijn leven zou zijn zoals ik vroeger was. Als God me zou zeggen dat ik het kon doen, zou je mijn toestemming niet vol kunnen krijgen en me niet genoeg geld kunnen geven. Ik zou nog steeds niet Heer van mijn leven willen zijn. Ik wil die positie niet. Ik weet waartoe ik in staat ben. Ik weet waartoe Hij in staat is. En het is niet zelf. Het komt niet zelf in de buurt. Ik kom niet in de verse verte in de verleiding om dat te doen. Maar een deel van je gevecht is nog steeds ertegen, omdat je nog steeds gelooft dat jij een beter Heer bent dan Hij is. Het feit dat je dat gelooft, is het feit dat je het nog steeds doet. Ik deelde dat gisteren. Wat je gelooft, is wat je doet. Het is gemakkelijk om te zeggen, wel, ik geloof dat de Heer het beter kan. Dat doet Hij dan wel. Als Hij dat niet doet, geloof je het niet. Je beleidt het in je hoofd, omdat je weet dat het in de Bijbel zegt. Maar je gelooft het niet in je hart. In je hart geloof je, je vertrouwt meer op jezelf dan op Hem. Laten we dus eens naar dit woord kijken. Vertrouw je God werkelijk met je hele hart? Ik zal je dus een paar illustraties geven. Velen van jullie hebben dit waarschijnlijk al gezien. Simon, ik heb je hier nodig om me te helpen. Je lijkt wel een goede jongeman om hier te helpen. Ik laat Simon naar voren komen om me hier te helpen voor een demonstratie. Nu stond er, vertrouw de Heer met je hele hart. Dat betekent, vertrouwen, leunen op met je hele hart. In het kader van deze illustratie zal Simon dus God zijn. Doe je best, doe wat je kunt met wat je hebt, broeder. Oké. Ik ga hier staan. Nu ga ik hier staan. Ik ga met mijn hele hart op Hem leunen. Zoals de Bijbel zegt, oké. Wat betekent dat ik Hem ga vertrouwen? Dat Hij me niet laat vallen. Begrijp je wat ik zeg? Ben je klaar voor? Oké. Ik leun op Hem. Nu ga ik vooruit. Ga jij vooruit en beweeg. Wat gaat er gebeuren? Ben ik gevallen? Waarom niet? Zie je dit been hier? Dat heet verzekering, zie je? Dat is wat ik in geval heb voor in geval dat Hij zou bewegen, dat is mijn reserve om mezelf op te vangen. Dus technisch gezien leun ik op Hem, maar ik leunde ik met Hem met mijn hele hart. Dat deed ik niet. Ik trof een voorziening voor het geval dat Hij niet zou doen wat Hij zei dat Hij zou doen. Ik kon mezelf nog opvangen met mijn been. Goed, laten we het nog een keer doen. Hij blijft daar staan. Deze keer hou ik beide voeten bij elkaar. Ik leun op Hem en beweeg die linkerbeen niet. Nu ga ik daar voorbij het evenwichtscentrum. Wat betekent dat dat Hij deze keer beweegt? Wat gaat er dan gebeuren? Ik ga op de grond vallen. Nou, dat ga ik dus niet doen, want Hij is niet God en ik vertrouw Hem niet zo erg, oké? Maar als ik dat wel gedaan had, besef je dat ik geen voorziening had om mezelf op te vangen. Ik zou zijn gevallen. Dat is wat het woord betekent. Laat me een andere illustratie geven die het voor mij nog duidelijker maakt. Een man reed door de Alpen omhoog, gewoon op een pad, doorgaand, rondlopend, wat een tijd doorbrengend in de Alpen. En het was laat in de avond, het was donker en hij probeerde een plekje te vinden om te overnachten. En hij vond dit pensionnetje helemaal boven in de Alpen. Hij ging naar binnen, kreeg een kamer. Pracht en buiten was dat prachtige sterren verlichte nacht. Het was nog nooit in de buurt, hij was nog nooit daar geweest, maar hier was dit mooie plekje hoog in de Alpen. En er was een prachtig groene weide aan de overkant van de weg, waar het plaatsje was waar hij logeerde. Dus hij besloot een wandeling te maken voordat hij ging slapen. Dus liep over deze weide, de sterren bewonderend die zo helder waren. Hij wist niet dat aan het einde verderop van die weide een klif was, een afgrond, die zo'n 300 meter recht naar beneden naar de rotsen ging. En er was geen omheining, geen woorden, niks. En hij liep naar buiten, keek naar de sterren en plotseling liep hij naar buiten en stapte van de rand de afgrond in. En hij viel ongeveer 5 meter naar beneden. En hij kon net nog een struikje vastpakken dat aan de zijkant van de rots vasthield. En hij greep dat vast en hij bungelde aan de zijkant van die klif. Nu was hij wanhopig. Het is maar een klein struikje. Hij denkt niet dat dit ding het heel lang zou vasthouden. En hij keek naar beneden en ziet hoe ver die rots naar beneden was. En hij was wanhopig en schreeuwde om hulp. En hij schreeuwde, hey, is daar iemand? En hij hoopt dat iemand uit het huisje hem zou kunnen horen en hem redden. Maar niemand antwoordde. Nou, ik heb thuis wel eens een voorbidders-team gehad. En ik zei... En ze weten hoe ze moeten bidden. Maar toen ik ze aan het trainen was, herinner ik me dat jaren geleden eens bij een Bijbelgedeelte stond, waar staat dat je vurig moet bidden, dat een vurig gebed van een rechtvaardig mens veel baat. Ik probeerde ze dus te leren over vurigheid van gebed. En dit dametje die in de groep was, zei tegen me, oh, begrijp je, ik ben een heel rustig mens. Dat is niet in mijn persoonlijkheid, weet je, om in die vurigheid te komen. Het zit gewoon niet in me, ik kan het niet. Zie je nu haar aan die zijkant van die rots hangen? Ik kan me zo voorstellen dat ze zegt, lieve heer, u beseft dat ik hier in een hachelijke situatie zit. Zou u misschien, als er iemand langskomt, willen zeggen dat ze over de rand moeten komen kijken om me te redden? Ik geloof dat ze wel wat meer vurigheid had kunnen opbrengen, vind je dat niet? Nou, verder met het verhaal. Met deze man had dat wel. Hij wilde er zeker van zijn dat iemand hem hoorde, dus hij schreeuwde, hey, is daar iemand daarboven? En een stem kwam terug en zei, ja, ik ben hier. En hij zei, wie ben jij? En de stem zegt, ik ben God. En hij zei, God, help me hieruit omhoog. En God zegt, oké, maar laat me eerst jou een vraag stellen. Vertrouw je mij met je hele hart? En hij zou zeggen, ja, Heer, ik vertrouw u met mijn hele hart. En God zegt, oké, laat los. En hij keek over de schouders naar beneden, naar die rots, keek weer omhoog en zei, hey, is daar iemand anders daarboven? Nu zie je dat hij zei dat hij van God met zijn hele hart zou vertrouwen. Maar toen het erop aankwam, deed hij niet wat God zei. Als hij nu God gehoorzaam had, wetende dat als God had gezegd dat hij hem zou redden, en hij had die struik losgelaten, geloof je dat hij op de rotsen beneden dood zou zijn gevallen? Geen denken aan. Want als hij dat deed, God liegt niet, God zou hem dan betrapt moeten hebben, opgevangen moeten hebben of een engel gestuurd hebben om hem op te vangen. Op een of andere manier zou hij die rots niet geraakt hebben en hij zou niet zijn gestorven. En ik garandeer je dat die man de hele wereld over zijn gegaan om zijn getuigenis te delen van hoe God hem redde van die rotsen. En ik garandeer je nog een ding. Aan alles wat God vanaf dat moment tegen hem zou zeggen, zou hij geen seconde meer hebben getwijfeld. Hij zou God met zijn hele hart hebben vertrouwd. Nu zeg ik dit omdat ik weet waar ik het over heb. Ik deelde gisteren met je dat ik geen meningen of theorieën deel als ik het niet zelf doe. Ik deel het dan niet met je. Ik ben in deze conferentie niet erg veel op mijn eigen getuigenis ingegaan, maar de meeste van jullie hebben dat wel ooit in een keer gehoord. Maar toen ik voor het eerst bij God kwam, was ik directeur van een beveiligingsafdeling. En in die bepaalde tijd had ik te maken met enkele drugsbendes. En ik bevond me in een situatie waarin God enkele dingen tot me sprak die ik moest doen. En ik deed wat God zei. En op grond van mijn jarenlange training met politieachtergrond, ik geen manier in de wereld zag waarop ik hier zonder te sterven uit zou kunnen komen. Het was geen vraag. Ik zou morsdood zijn als ik zou doen wat God zei. Toen leerde ik over de drie getuigen. Ik leerde hoe ik de vrede van God kon krijgen. Toen werd ik vervuld met de Heilige Geest. Alles in die periode van 2 weken waarin ik probeerde te doen wat God me opdroeg. Dat is zo angstig omdat ik dat zo angstig was omdat ik wist dat ik zou sterven als ik deed wat God zei. Dus vroeg ik aan God of ik zou sterven. Het was duidelijk geworden dat ik een martelaar zou worden. Weet je, dus ik vroeg aan God, God, heeft u mij geroepen om een martelaar te zijn? Hij zei, nee. Toen kwam de duivel tot me en hij zei, nee, je wordt niet gedood. Je wordt alleen half doodgeslagen en je gaat kruppel de rest van je leven als een kruppel door het leven. Weet je, nou, dan was ik nog liever dood geweest. Het zag er dus niet erg goed uit. Dus ik moest op dat punt komen om los te laten en God met mijn hele hart te vertrouwen. En dat was niet gemakkelijk. Het lukte me de eerste keer niet. Ik had heel veel valse starts. In het begin probeerde ik het te doen. Mijn vlees kwam dan in opstand zodat ik het niet kon overwinnen. Toen schreef ik het uit en las de Bijbel. Kwam bij Handelingen 1 vers 8. Er stond dat je met kracht uit de hoogte zou worden toegerust. En toen riep ik tot God en ik ontving de kracht van God. Maar ik had nog steeds geen vrede over. Maar ik had wel de kracht, maar geen vrede. Toen ontdekte ik Filippenzen 4 vers 6 tot en met 8. Spreekt over de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Ik haalde het van de bladzijde. Dus ik gehoorzaamde niet alleen God, maar ik gehoorzaamde God met vrede die alle verstand te boven gaat. Want toen ik omringd was met zo'n 30 leden van een motorbende die me wilde vermoorden, stond ik daar maar wat te grijnzen. En dat voelde zo goed, ik wilde eigenlijk lachen. Maar het was geen moment om te lachen. Ik had geen wapens. Ik had een hagelgeweer, ik had een semi-automatisch geweer, ik had een Magnum 357 pistool en een gummiknuppel. En God liet me die allemaal opsluiten in de kofferbak van mijn auto. Dus alles wat ik nog maar had was mijn badge en mijn hoed. Dat was toen hij tegen me zei, ga hun confronteren. Ze hadden al laten weten dat ze me zouden vermoorden. En dit waren geen kinderen, dat was een motorbende van motorrijders in de leeftijd van 25 tot 40 jaar oud met Harley shoppers, de wielen ver buiten met van die nazi-helmen op en spijkerbanden. Dat was een ruige bende. Sommigen van jullie hebben misschien jaren geleden die oude Amerikaanse tv-show gezien van Gentle Ben. Herinner je dat nog van een grote beer? Nou, die leider van die bende heette Gentle Ben, want hij leek sprekend op die beer. Hij was ongeveer 160 kilo zwaar, lang zwart haar, zwarte baard. Hij had helemaal geen gevoel voor humor. En God gaf me zoveel vrede en rust. Want zie je, in de aanwezigheid van de Heer is volheid van vreugde. Ik had dus niet alleen vrede van God. Ik kwam zo dicht bij de Heer dat mijn vreugde overliep. En ik had zin om hard te lachen. En ik wist dat dat geen goed moment was om te lachen. Dus probeerde ik ernstig te kijken, maar dat lukte niet echt. Ik sta daar gewoon met die dwaze grijns op mijn gezicht. Ik sta daar te grijnzen en die vent raaskalt en gaat maar door. We gaan je vermoorden. En ik zei, nou ga je gang. Ja, maar als je me doodt, zullen ze de politie bellen. Ze zullen me komen redden, maar zie hoe dan ook, jij bent hier weg. Dus je gaat op. Je kunt twee dingen doen. Of je gaat gewoon, of je gaat doen wat ik zeg, of je vermoordt me maar. En ik sta daar en ze worden gewoon gek om me heen. En ik grijns gewoon naar ze. Ik wist niet wat ik anders moest doen. En God zei me niets dat ik iets anders moest doen. Hij zei wat ik moest zeggen en dat was alles. Hij zei niet dat ik daarna iets moest doen. Dus alles. Ik had alles al losgelaten. Begrijp je wat ik zeg? Ik kreeg dus een bovennatuurlijke beweging van God die me in die situatie bevrijdde. Ik begreep niet hoe het gebeurde, want die jongens waren beslist niet bang voor me. En ik bedoel dat ze binnen een fractie van een seconde, ze hadden wel 400 gorillas op zich af kunnen zien komen, en waren ze nog niet banger geweest dan wat ik zag. Het was een absolute angst, ontzetting, paniek in hun gezicht. Boom, zomaar, stuk voor stuk. De leider maakte een signaal. Ze draaiden zich om, renden naar hun motorfietsen, staken ze aan, deden ze aan, brulden en reden er vandaan. En ik stond daar maar te grijnzen. Wat is hier in hemelsnaam gebeurd? En dat gebeurde 2 keer achter elkaar binnen 2 uur. Er was nog een andere drugsbende van de Black Panthers, ongeveer 25 van hen, waarmee ik precies dezelfde ontmoeting had en precies hetzelfde gebeurde. Vanaf die dag stribbelde ik niet meer tegen als God me iets zegt te doen. Ik heb er al voor hem gekozen met mijn hele leven te vertrouwen. Wat kan ik hem nog meer mee toevertrouwen? Wat bedreigt me meer dan dat? Want er was geen vraag. Wat me betreft was ik al dood. Ik zag geen mogelijkheid om uit die situatie te komen. Toch kwam ik eruit en ik heb niks anders gedaan dan alleen maar te grijnzen. En God was soeverein. Het enige wat ik deed was loslaten. Als je nu besluit dit te doen, dat is belangrijk. God mag je niet aan de kant van je rots. God mag je niet aan de kant van de rotsen hangen. Hij staat daar misschien niet tegenover een drugsbende. Maar zodra je zegt, God, ik ga u met mijn hele hart vertrouwen, is een van de eerste dingen die je zult horen, laat los. Laat los van die ongelovige vrouw. Laat los die echtgenoot. Laat die ziekte los. Laat die baan los. Laat die carrière los. Laat die baas los. Wat er ook in je leven is waar je God niet mee vertrouwt, hij zal zich daar meteen op richten en zegt, laat los. Want je vertrouwt hem niet met je hele hart op dat bepaalde gebied, die bepaalde kamer. Heb je die afgesloten en heb je God niet toegelaten. Het kan me niet schelen of je 500 kamers hebt en je hebt hem in 499 kamers binnengelaten. Hij wil in die 500ste kamer komen. Dat is het moment waarop hij zegt, ik wil die zien. Ik wil naar binnen. En jij zegt, nee Heer, u kunt die andere 499 zien. Hij zegt, nee, ik wil die kamer binnen gaan. Niets komt tussen jou en God. Niets dat verborgen is. Niets dat je hem niet kunt toevertrouwen. Dat is wat dat woord betekent. Als je dat doet, zul je geen problemen hebben om zijn stem van de Heer te horen. Je zult geen problemen hebben dat hij je paden leidt. Je zult geen problemen hebben met het doorbreken van die gewoonten om op je eigen inzichten te leunen. Want je zult niet op je eigen inzichten willen leunen. Je disciplineert jezelf en je doet wat nodig is om er te komen. Nu, als je je realiseert en je zegt, nou, ik heb niet zoveel geloof, ik vertrouw God niet erg, zo erg. Nou, we moeten dit ding analyseren. Als het je probeert te doen en je kunt het niet loslaten, kun je het eigenlijk niet. En geloof me, veel mensen kunnen het niet. En dat is, verbaas je dan maar niet over. Maak geen excuses. Er is geen excuus. Vraag God om de redenen te tonen. Dan kunnen de redenen aangepakt worden en kunnen redenen weggenomen worden tot er reden meer zijn. Tot er geen redenen meer zijn, dan kun je God met je hele hart vertrouwen. Ik wil dus ingaan op belemmeringen voor geloof. Want als je geloof niet goed werkt met God, waar je hem met je hele hart kunt vertrouwen, dan moet er redenen zijn. We gaan vanochtend dus een aantal redenen bekijken. En ik geloof dat er een stuk of 3 redenen doornemen. En je jezelf in 1 van die redenen kunt herkennen. En als de reden waarom je niet God met je hele hart vertrouwt. Als je dus de reden ervan wilt achterhalen en leren ermee om te gaan, zodat het er niet meer is en je kunt dan wel op God vertrouwen, dan zul je hier een echte vooruitgang in boeken. Ik deelde gisteren dat Satan er een expert is om manieren, wegen die juist lijken aan te reiken. En je put je jezelf gewoon uit als je een weg inslaat waarvan je denkt dat die zal brengen waar je heen wilt en dat je weer op een doodlopende weg komt. En je moet je dan omkeren. Je hebt alleen maar meer tijd verspild. Hij is een expert in misdiagnose. Zodra je besluit, ik ben het zat, ik wil er iets aan doen, als hij je zover kan krijgen dat je op je eigen redenering en inzicht gaat leunen om uit te zoeken wat er mis is, in plaats van je te verootmoedigen en God te vragen, dan kan hij je een diagnose geven die je juist in je oren klinkt, maar die niet de waarheid zal zijn. En hoe lang je dat ook probeert te behandelen, je zult nooit tot de genezing komen. Ik gaf gisteren een voorbeeld van als je het gevoel had dat je in een specifiek geval niet genoeg geloof had, weet je dat de meest voorkomende reden is die mensen bedenken waarom ze niet kunnen doen wat God zegt? De meest voorkomende diagnose is, ik heb niet genoeg geloof. Dat zou de meest voorkomende diagnose zijn. Nu is het belangrijk dat ons geloof goed werkt. Daarom geef ik je een paar Bijbelversen van wat er over geloof staat. En ik ga het gewoon citeren. Je kunt meteen noteren als je dat wilt. Maar ik krijg gewoon het idee van hoe belangrijk het is voor je geloof om soepel en goed te werken. Dat is niet iets vrijblijvends voor een ander dominee te doen. Dat is voor iedereen. Het is een manier van leven. Dat is ons allen bekend. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Hebreeën 10 vers 38. De rechtvaardige zal door geloof leven. Dus als je in de ogen van God gerechtvaardigd wilt worden, is dat niet optioneel. Er stond niet dat de gerechtvaardigen moeten of dat het mooi zou zijn als ze door geloof leefden. Ze zullen door geloof leven. Dus als je niet door geloof leeft, ben je niet rechtvaardig. Dat is een vrucht. Wil je weten of je gerechtvaardigd bent of niet? De vrucht is dat je door geloof leeft. Je vertrouwt op God. Je leunt op, steunt op God. Dat is het bewijs. Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Er stond niet dat het moeilijk was hem te behagen. Het is onmogelijk, zie je? Zie dat het allemaal 100% is. Laat er geen mazen in de wet of spelletjes mee te spelen. Het is onmogelijk God te behagen zonder geloof. En in Romeinen 14 vers 23 is alles wat niet uit geloof zonde is. Alles, dat is nog eens 100%. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. We vragen ons dus af waarom we zo'n probleem hebben om een nauwe gemeenschap met God te blijven, terwijl we weten dat het enige wat, zoals ik gisteren deelde, je uit de nauwe gemeenschap haalt, de zonde is. Nou, als je niet door geloof leeft, is alles wat je doet, wat niet in geloof is, zondig. Dan ben je aan zondigen en dat scheidt je van God. Zie je, zo zie je dat God vertrouwen met je hele hart geen optie is. Je moet dat doen als je in God, in de geest wilt blijven. In Christus, in de wijnstok, in het koninkrijk van God. Zijn stem wilt horen. Hem wilt erkennen op al je wegen. Hem je paden wilt leiden. De Vader en de Heer wilt laten binnenkomen, zoals ik gisteren deelde. Johannes 14, gemeenschap met hen wilt hebben. Zichzelf, dat ze zichzelf openbaren. Je wilt leren kennen de gaven van het eeuwig leven. Je wilt hen leren kennen. En je wilt daarover genieten, zoals in Johannes 17 vers 3 zegt. Dat kun je niet doen als je niet door geloof wandelt. Het is dus absoluut noodzakelijk dat ieder van ons leert hoe en ons geloof op dat niveau krijgt dat het vloeit en consequent stroomt. Dus als het jouwe dat niet doet en je moeite hebt om het te geloven en de dingen te doen die God je zegt, maar je wilt het wel, maar je kunt het niet. Wat is dan bij jezelf de diagnose die je stelt van het probleem? Wat is het probleem? Ben je ooit tot die conclusie gekomen? Nou, ik heb gewoon niet genoeg geloof. Dus je bidt en vraagt God om meer geloof. Heb je ooit gebeden om meer geloof? Ben je wel eens in een gebedslijn gaan staan om een andere predikant te vragen voor te bidden voor meer geloof? Er zijn waarschijnlijk maar weinigen onder ons die dat niet gedaan hebben. Nou, als je geloof hebt dat als je denkt dat dat het probleem is, dan heb je niet genoeg geloof. Als je denkt dat het probleem is dat je niet genoeg geloof hebt, dan kan ik je helpen, want het probleem is verkeerd gediagnosticeerd. Dat is niet jouw probleem. Als je mijn getuigenis hoort en je weet wat ik doe, dan doe ik wat ik predik. En er is geloof voor nodig om te doen wat ik predik. Mijn geloof moet werken, anders zou het niet kunnen. Ik verzeker je dat ik het geloof heb dat als mijn geloof ik dat aan iedereen in deze kamer zou geven, dan zouden ze nog steeds niet doen wat ik nu zelf doe. En dan zou niks veranderen wat ik doe. En als ik jullie geloof heb, zou ik ook nog steeds kunnen doen wat ik nu doe. Ik zal alles doen wat ik doe met de behulp van jouw geloof. als we het zouden kunnen doen, als we kunnen ruilen. Dat klinkt misschien vreemd in jouw oren. Want er zijn mensen naar me toegekomen en die zeiden, oh broeder Hitchcock, als ik maar jouw geloof had, dan zou ik het kunnen. En ik zeg, nee, dat zou je niet. Je zou nog steeds dezelfde excuses aanvoeren als nu. Als je mijn geloof had, zou je precies hetzelfde doen als wat je nu doet, smoesjes verzinnen. Als ik jouw geloof had, zou ik niet veranderen. Ik zou nog steeds precies doen wat ik nu doe. Er is niets mis met de kwaliteit of de kwantiteit van jouw geloof. Er is iets anders mis, zie je? Als je God gaat vragen om iets dat je al hebt, wat zal hij je dan geven? Ik noemde dit. Ik geloof dat het gisteren was. Hoeveel van jullie vervuld van de Heilige Geest gaan in een gebedslijn staan en bidden om God om meer van de Heilige Geest te geven? Wat zal hij je geven? Je hebt de Heilige Geest al in je. Zijn er 2 of 3 soorten? Ik zei, krijg je de ene een beetje in het zwakke en bid je dan voor een sterkere Heilige Geest? Zie je maar, als je meer gaat bidden, Heer, laat me zien wat ik doe om de Heilige Geest te doven. Het is beter dat je bidt, Heer, laat me zien wat ik doe om de Heilige Geest te doven, de Geest te bedroeven, te verhinderen dat de Geest zich manifesteert en uit me komt. En je begint die belemmeringen weg te nemen en voor je het weet stroomt er veel van de Heilige Geest door je heen en eruit. Hij is er. Je hebt hem ergens in een hoekje opgesloten. Je laat hem niet functioneren. Je bedroeft hem. Je creëert een situatie waarin hij zich niet wil manifesteren. Hoor je wat ik zeg? Hij manifesteert zich alleen als de omgeving goed is. En hij weet wat het goed moet maken. En jij geeft je over aan God. En hij zal je plaats opruimen zoals hij erin kan werken. Als hij erin kan werken, zal hij werken. Maar zie je, we brengen al die tijd door met wachten op God. Dus als ik geloof dat ik niet genoeg Heilige Geest heb, en ik bid daarvoor, en ik kan nog steeds niet de dingen doen die ik deed, dan ben ik nog steeds net zoals ik was, dan zitten we in dit wachtspelletjes, wachtend op God om mijn gebed te verhoren. En je zult sterven wachtend op meer van de Heilige Geest, zodat je de dingen kon doen die God zei, terwijl je die de hele tijd al had. Want nu geloof is op dezelfde manier. Laat me een paar Bijbelversen lezen, als je ermee eens kunt zijn, je door het woord van God zou moeten overtuigen. Ik ga ze gewoon citeren en jij kunt ze opschrijven. Ik ga gewoon verder met deze door te nemen. Romeinen 12 vers 3 zegt dat ieder mens de maat van geloof gekregen heeft. Nu dit is belangrijk. Ieder mens, er staat niet ieder christen, ieder mens op deze aarde die geboren is, heeft de maat van het geloof van God gekregen. De meeste christenen geloven dat ze geloof kregen toen ze gered werden. Nee, dat is niet zo. Je moest geloofd hebben om gered te worden. Je bent gered uit genade door geloof, niet uit werken opdat niemand roemen. Het is een gave van God en die gave die hij je gaf was allereerst de maat van geloof. Opdat je in staat zou zijn te geloven van het woord van God, wat hij zegt dat hij deed. Je werd dus niet gered en kreeg geloof. Je moest geloven om gered te worden. Ik geloof dat je aan leiders hier of aan elke predikant in welke kerk dan ook kunt vragen, is er iets in het woord van God in ons erfgoed dat we kunnen krijgen dat waardevoller of wonderbaarlijker is dan wedergeboren te worden? Nee, dat is er niet. Er is niets dramatischer, onmogelijker in het natuurlijke dan opnieuw geboren te worden. Je moest die gave van God door geloof ontvangen, uit genade, onverdiend. Dus niemand van ons verdiende het. We hebben allemaal gezondigd volgens Romeinen 3 vers 23 en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Er is niemand rechtvaardig, nee, niet één op deze aarde. We hebben het dus helemaal niet verdiend, maar het is genade. Gods onverdiende gunst. Je deed absoluut niets om het te verdienen. Uit genade hield God genoeg van ons om voor ons te sterven. En onze Vader trok ons naar Jezus. Je kunt zelf niet tot Jezus komen en gered worden, tenzij de Vader je trekt. Je kunt niet eens het initiatief nemen om dat te doen. Jij zegt, oh, ik ben naar de Heer gegaan. Jij bent niet naar de Heer gegaan, de Vader heeft je naar de Heer getrokken. Je deed niets anders dan gewoon meegevoerd worden. We voegden er niets aan toe, behalve ontvangen. Dat is alles, uit genade door geloof. Maar we moesten het geloof dat we hadden wel uitoefenen, maar we creëerden het toch niet. Het was nog steeds een gave van God. God gaf ons dat ook, de mate van het geloof. Met die maat van geloof kun je alles geloven wat je maar wilt. Je kunt het loslaten in alles waarin je wilt dat je het loslaat. Je kunt elke leugen geloven die je wilt geloven. Ik kom daar zo op terug. Romeinen 10 vers 17. Geloof komt door het gehoor en het gehoor door het woord van God. Wat betekent dat? Dat betekent dat elke keer dat je ooit het woord van God in welke vorm dan ook heb gehoord, of je het niet las, iemand het voor je voorlas, of God rechtstreeks tot je geest sprak, of hij een predikant zalfde en God door hen sprak, of je luisterde naar een bandje dat gezalfd was waar iemand op sprak of een video, op welke manier je ooit het woord van God gehoord hebt, geloof is met dat woord gekomen om te geloven wat het woord zei. Dus hoe lang ben jij al een christen? Want sindsdien jij een christen bent, is met elk woord van God dat je ooit hebt gehoord, geloof meegekomen. Dus je hebt al dat opgehoopte geloof dat gekomen is van elke keer dat je het woord van God hebt gehoord, sinds je een christen bent. 1 Korintiërs 12 vers 9. Ben je bekend met de 9 gaven van de Heilige Geest? Eén daarvan is de gave van geloof. Weer een andere gave. In dit geval is het Gods geloof. Het is een van de manifestaties van de Heilige Geest die God is. Je hebt nu dus zelfs zijn geloof in een gemanifesteerde beschikbaar. De gelijkenis van het mosterdzaad staat in Matteüs 13 vers 31 tot en met 33. En daar staat, hij zei een andere gelijkenis, legde hij hun voor, zeggende, het koninkrijk der hemelen is als een mosterdzaadkorrel die een man nam en in zijn akker zaaide, welke inderdaad de minste van alle zaden is. Maar als hij gegroeid is hij de grootste onder de kruiden en wordt een boom, zodat de vogels van de lucht komen en erin, in de takken ervan nestelen. Nu was dat niet het geschrift dat ik zocht, maar toch. Het Bijbelvers dat ik hier geciteerd was, is de Heer zei dat als je geloof had als een mosterdzaadkorrel. Dat is het Bijbelvers waar ik naar kijk. Als je geloof hebt als een mosterdzaadje, zou je tegen deze berg kunnen zeggen, wordt weggenomen en in de zee geworpen en hij zou gehoorzamen. Als je geloof had als een mosterdzaadje. Hier in het 13e hoofdstuk dat we net lazen staat dat het mosterdzaadje het kleinste zaadje van al kruiddragende planten is, maar het maakt de grootste boom van alle kruiddragende planten. Het kleinste zaadje dat ongeveer kleiner is dan een speldenknop. God zei dat als je zoveel geloof had, je tegen een berg zou kunnen zeggen, wordt verwijderd en in de zee geworpen en hij zou gehoorzamen. Het punt dat ik wil dat je uit deze gelijkenis begrijpt is, geloof is heel krachtig en heel erg verdicht. Als een mosterdzaadje ter waarde van goed gebruikt een berg zou kunnen verzetten, wat zou jij dan kunnen verzetten? Laten we onszelf analyseren. Jij hebt de maat van geloof die ieder mens gegeven is. Dat je christen bent toont al aan dat je het in God hebt vrij kunnen zetten en gebruik om de grootste zegeningen te kunnen ontvangen die je ooit van God zult ontvangen. Dus alles wat je vanaf dat punt krijgt, vergt niet meer geloof dan je al deed. En daar is iets wat je moet begrijpen over geloof. Je verbruikt het niet door het te gebruiken. En je verslijt het niet door het te gebruiken. Dus die maat van geloof die je had toen je geloofde tot redding te komen, diezelfde maat heb je nog steeds. Sindsdien heb je alleen nog maar geloof aan toegevoegd dat je verzameld hebt telkens als je het woord van God hebt gehoord. Wie van jullie in de Heilige Geest gedoopt is, had ook de gave van geloof. En als dan een mosterdzaadje een berg kan verzetten, hoe kan God ons dan een gebod geven dat een kleine moshoop is en we kunnen het niet? En we stellen de diagnose dat het probleem is, ik heb niet genoeg geloof. Zie je hoe belachelijk dat klinkt? Het volume van jouw geloof is niet het probleem. Iets belemmert je geloof om het te stromen. Maar als je de komende 50 jaar de verkeerde diagnose behandelt en probeert meer geloof te krijgen, zul je nog steeds op dezelfde plek zijn zoals nu. Je zult nog steeds niets doen wat God zegt. Maar als je even tijd neemt om uit te zoeken wat dat belemmeringen zijn en ze kunnen worden opgespoord en verwijderd, dan begint jouw geloof te stromen en kan het stromen tot een niveau waarop je God met je hele hart kunt vertrouwen. Begrijp je dat? Ik ga dus 3 hindernissen geven waarvan ik geloof dat ze de meest voorkomende zijn die het geloof van de meeste mensen ervan weerhouden goed te laten stromen. Jacobus 4 vers 3 spreekt over verkeerd bidden. Trouwens, dat andere Bijbelvers dat we een tijdje geleden zochten, wat spreekt over een mosterdzaadkorrel waarmee je bergen kunt verzetten, dat is Matteüs 17 vers 20. Nu gaan we Jacobus 4 vers 3 lezen. Gij vraagt en ontvangt niet, omdat gij verkeerd vraagt, opdat gij het aan uw eigen begeerte zoudt verbruiken. Het eerste gebied dat ik wil behandelen waarop we problemen hebben in ons geloof, is dus wanneer we bidden en God om iets vragen. Zo vaak bidden we en vragen we God om iets en we krijgen het niet en er gebeurt niets en weer stellen we de diagnose van we hebben niet genoeg geloof. Maar hij zegt dat je vraagt en je ontvangt niet omdat je verkeerd vraagt. Met andere woorden, je vroeg om iets dat een lust of verlangen van je vlees was. God zegt dat je voor het verkeerde bidt. Dat is alles wat hij zegt. God zei, ik zal niet jouw suikeroom zijn en je alle dingen geven waar je vlees naar verlangt. Als je bidt om mij om zoiets vraagt, is dat een onwettig gebed. En God aanvaardt dat gebed niet en verhoort het niet. Het is geen kwestie van geloof, het is een kwestie van een onwettig gebed. We moeten dus voorzichtig zijn als we over deze dingen bidden. God, ik wil een nieuwe auto. Ik wil een nieuw huis. Ik wil een nieuwe baan. We hebben al die dingen, want je wilt niet omgaan met de realiteit van waar je nu bent. Je leert nooit tevreden te zijn met wat je hebt. Je verlangt altijd naar het gras aan de andere kant van het hek dat groener is. Dat is Satan die rusteloosheid brengt. Het wil niet zeggen dat God niet wil dat je gezegend bent. Maar Matteüs 6 vers 33 zegt ook, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die dingen aan je toegevoegd worden. Hij weet dat je behoefte hebt aan die dingen en hij zal ze toevoegen. Zoals een broeder las in Deuteronomium 28, als je luistert naar de stem van de Heer, je God, en je concentreert je op te doen wat hij je deze dag zegt te doen, wat nodig is om in het koninkrijk van God te wandelen, dan zullen al deze zegeningen over je komen en je inhalen. Dus ja, van al die dingen die we graag willen hebben, zitten in dat pakket dat over ons zal komen en ons zal inhalen. Maar als onze drijfveer is deze dingen te begeren en begeerig te zijn, is dat een onwettige manier om die dingen te krijgen. En God zal ze op ons op die manier niet geven. Maar als ons hart naar God is en we God lief hebben en we God op deze aarde willen verheerlijken en we niet door deze dingen beheerst willen worden, dan kan God ons materiële dingen geven. Er is niets mis met het hebben van zegeningen of mooie dingen, zolang ze jou maar niet hebben. Maar als ze belangrijker voor jou worden dan God is, dan heb je van die dingen een God gemaakt en God zal zich daartegen verzetten. Onze God is een jaloerse God. En hij zal voor niets of niemand de tweede viool spelen. We kunnen dus niet rijker zijn, een carrière hebben, of een huis of een auto, of iets anders belangrijker voor ons maken dan onze liefdesrelatie met God. Hij vindt het niet erg om ons mooie dingen te geven, zolang ze maar niet van hem afleiden. En zolang we maar geen goden van maken. Maar als we om die dingen bidden, bidden we om het verkeerde. Als hij alles in ons ziet wat ons hindert om in zijn heerlijkheid en zijn voorzieningen te wandelen, en we bidden daar niet voor, al wat we bidden zijn tijdelijke snuisterijen, dan bidden we verkeerd en dan zal God ons niet antwoorden. Nummer 1 is verkeerd bidden. 2 is verkeerd gericht geloof. Dit is een heel erg veel voorkomende. Bedenk dat ieders mens op deze aarde geloof heeft. Ze hebben de maat van het geloof. Maar het grootste deel van deze aarde richt zijn geloof verkeerd. Elke valse religie in deze wereld hebben mensen leven door geloof. Maar ze leven door geloof in een leugen, niet in geloof in de levende God. Wil je dat geloof dat we hebben de juiste resultaten opleveren? Dan moet het weer worden vrijgezet in Hem die ons het geloof gaf, de echte Heere God Almachtige. Ik ga naar vele delen van deze wereld. De mensen dienen allerlei goden. Ik sta versteld van hoe ze kunnen geloven dat het een God is. Je kunt in dorpen in Afrika gaan en ze hebben een god uit steen of hout uitgehouwen, maar het is dood, het is geen echte god. Maar ze geloven erin en ze aanbidden hem en laten er hun geloof op vrij los. Ik ben in het binnenland van India geweest, in een dorp van de onraakbaren. Ik ging op reis waar 20 dorpen hadden en niet eens een weg er naartoe. En er was een man daar, die daar werkte in de kerk. En ik had 20 pastoors waarvan hij wilde dat ik 5 dagen mee kwam praten. Dit is een heel afgelegen gebied. In deze hele streek waren Hindoes. Ze vereren alles als God. Waterbuffels, olifanten. Ze vereren zelfs muggen als God. Nu herinner ik me dat ik in zo'n klein dorp ben geweest met allemaal hutjes. Er is niets anders dan rijstvelden rondom. Ik werd gewaarschuwd toen ik dit oude touwtjes in het touwtjesbed ging liggen, dat als het donker werd, de muggen van de rijstvelden zouden komen. En ik bedoel, dat zijn serieus grote muggen. Ze zeiden, wees er zeker van dat je je kleren niet uitdoet. Tape je broek vast rondom je enkels. Tape je polsen vast, want ze gaan je levend opeten als ze binnenkomen. Dus ik lig daar en opeens komen ze. En dat klinkt als een eskader B-52 bommenwerpers als ze binnenkomen. En ze moeten gedacht hebben dat ik een landingsbaan was. Want ze begonnen allemaal op mij te landen. Je moet hier voorzichtig mee zijn. Want toen ze begonnen te landen, zonder erbij na te denken, smakte ik ineens over mezelf heen. En zonder het beseffen, voor ik het wist, had ik tientallen van hun goden gedood. Dus daar voel ik me een beetje slecht over, maar ik probeer het niet oneerbiedig te zijn. Ik dacht er gewoon niet over na. Maar toen ik er wel over nadacht, zou ik het vreselijk vinden te weten dat ik een god diende die ik dood kon meppen. Jij niet? Ik denk niet dat ik veel zal helpen als ik een probleem in zit. Nu weet ik niet hoe het met jou zit, maar ik hou van dingen die werken. Ik bedoel, ik heb thuis een broodrooster. En broodroosters horen toast te maken. Ik heb geen broodrooster monument in mijn huis. Als de broodrooster geen toast wil maken, dan laat ik hem door iemand repareren of ik gooi hem in de vuilnisbak en neem een toaster die het wel doet. Ik heb 2 auto's en ze rijden allebei. Ik heb er niet eentje op blokken staan in mijn tuin en ga in zitten en zegt dan vroom vroom vroom. Als het niet werkt, repareer het dan. Als hij niet rijdt, repareer hem. Of sleep hem naar de sloperij en koop er een auto die het wel doet. Ik hou niet van dingen die niet werken of lopen. Dus zeg ik tegen de mensen als ik op reis ben, als jouw God niet werkt, gooi hem dan maar in de vuilnisbak. Neem de mijne werkt wel. Zie je, we dienen toevallig de enige ware God. Maar mensen over de hele wereld richten hun geloof op verkeerde iets dat geen echte God is. En wij dan? Wij hebben wel degelijk de echte God. Dus laten we ons geloof er echt op vrij? We hebben de echte God. Zie je? Ik sta versteld. Ik zou het geweldig vinden als ik een paar van die andere mensen van hun religies hun geloof in valse goden vrijzetten, als die zich tot het christendom zouden bekeren en hetzelfde zouden doen met onze echte God. Kun je je voorstellen wat je er allemaal mee kunt doen? Nou, het is echt gênant, want over het algemeen komen we als christenen niet eens in de buurt van het geloof in onze God dat zij wel in hun valse goden hebben. Ik weet zeker dat je jezelf verwondert als je verhalen hoort of het nieuws ziet over hoe ze met hun goden, afgoden omgaan en hun dienden. Wat een pijn, lijden en allerlei andere dingen ze verdragen in pogingen die afgoden te behagen. En we willen niet eens van onze stoel opstaan om naar de kerk te gaan, om in een comfortabel gebouw te zitten en 2 uur naar een preek te horen over God. Daar moeten we eens over nadenken. Het is verkeerd gericht. Waar richten de meeste christenen hun geloof op? Soms richten we het op een of andere bekende prediker, waarvan we denken dat hij gezalfd is, zodat we ons geloof op hem of haar vrijzetten. Of we kunnen het doen bij een voorganger, of we doen het zelfs op bepaalde leerstellingen waar we ons geloof in zaaien. Of op onze man of onze vrouw. Maar in het meeste geval laten we het vrij in onszelf. Wij vertrouwen meer op onszelf dan op God. En dat is een schande, maar het is een truc van de duivel. Hij probeert ons te laten denken dat we zo slim kunnen zijn, dat we zoveel weten. Dat is de trots van het leven. Dat wij beter gekwalificeerd zijn om ons leven te leiden dan God dat is. En als je alleen al dat eenvoudige woord leest, weet je dat dat dwaasheid is. God zei dat zijn wijsheid alle wijsheid van de mens te boven gaat. Alle wijsheid van de mens, alle 6 miljard van ons, is dwaasheid vergeleken met Gods wijsheid. En zijn wegen zijn hoger dan de hemelen boven de aarde zijn. Dus het is dwaasheid toch te doen wat we willen. Ga je dus bij jezelf te raden. Vraag God, richt ik mijn geloof verkeerd? Want zie je, als je je richt en het vrijzet in een ding dat verkeerd is, kun je daar berouw over hebben. Je kunt het terugnemen en het op iets anders vrijzetten. Je kunt geloven wat je zelf wilt. Er zijn dingen die je hele leven door geloof, totdat iemand je er overtuigt dat het dom is om dat te geloven wat je gelooft. En zo werd je ervan overtuigd dat het verkeerd was om dat te doen. Je stopte ermee. Je stopte ermee te geloven en je begon iets anders geloven. We doen dat de hele tijd. Dus hoe lang duurt het voor ik je ervan kan overtuigen dat het niet slim is om op jezelf te vertrouwen? Het zou veel slimmer zijn om op God te vertrouwen. Want dat is waar dit alles op neerkomt. Alles wat ik hier ga prediken, komt daar op neer. Want als je daar niet mee om wilt gaan, betekent al het andere openbaringen en de waarheid die ik vertel, daar heb je niks aan. Want je zult het niet kunnen als je een specifiek ding niet doet. Nu dit volgende, het raakt me echt. Ik bedoel, voor mij slaat dat echt de spijker op de kop. Jezus is ons voorbeeld. Kun je je iemand voorstellen die in een zuiverder geloof wandelde dan Jezus deed? Hij vertrouwde zijn vader tot op het kruis, helemaal tot aan het kruis. We lazen hier net Romeinen 14 vers 23. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Jezus heeft volgens het woord van God nooit gezondigd. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat er nooit een moment was waarop hij niet met zijn hele hart op de Vader vertrouwde. Niet één keer richtte hij zijn geloof verkeerd en vertrouwde hij op iets anders. Niet één keer verplaatste hij zijn geloof van de Vader naar vertrouwen op zijn eigen ik. Niet één keer. Want als hij dat een keer had gedaan, zou hij 1 keer gezondigd hebben en zou hij zichzelf gedisqualificeerd hebben om het lam zonder vlek of smet te zijn dat de zonde van de wereld wegneemt. We zouden allemaal verloren zijn als hij het 1 keer had gedaan. Laat me je dus nog een vraag stellen. In Matthäus 13 vers 58 had Jezus alle soorten wonderen gedaan. Je kent de verhalen. Overal waar hij kwam, stond dat hij iedereen genas die naar hem toe kwam. Hij deed allerlei wonderen. Zijn geloof werkte behoorlijk goed, nietwaar? Maar in dit Bijbelvers staat dat hij, toen hij in zijn eigen woonplaats kwam, niet veel grote wonderen kon doen. Waarom? Omdat hij die dag geen geloof had? Was hij uit de verkeerde kant van het bed opgestaan? Of werkte het gewoon niet? Nee, hij zei dat hij vele grote wonderen niet kon doen vanwege hun ongeloof. Niet het zijne, maar dat van hen. Nu, als de Zoon van God, die volmaakt geloof had in zijn Vader, bewijs had dat hij scheppende wonderen kon doen, over water kon lopen, doden kon opwekken, hij kon al deze dingen doen. Hij had dat soort geloof, maar het ongeloof van de mensen belemmerde zijn geloof om daar vele grote wonderen te doen. Wat denk je dan dat ongeloof met het onze zal doen? Begrijp je wat ik zeg? Dus als je soms je geloof vrijzet, maar het ongeloof belemmert dat, komt de duivel en die zegt tegen je, je hebt niet genoeg geloof. Het kan zijn dat je niet genoeg vrij hebt gezet, maar in het geval van Jezus had hij overvloed en was er niets dat zijn geloof belemmerde. Maar hij kon nog steeds niet veel grote werken doen vanwege hun ongeloof. Hun ongeloof hield dus nog steeds de manifestatie van God door geloof op een krachtige manier tegen in zijn eigen woonplaats. De Bijbel zegt dat de profeet niets zonder eer is, behalve in zijn eigen woonplaats. Is dat niet verbazendwekkend? Je gaat overal heen, je doet overal wonderen, nu kom je terug in je eigen geboorteplaats, je wilt er goed uitzien, van alle plaatsen zou je er goed uit willen zien. Maar in zijn eigen woonplaats kon hij niet veel grote wonderen doen vanwege hun ongeloof. Je zegt, als dat Jezus geloof belemmerde, dan kan ik niets doen aan het ongeloof van iemand anders, behalve hen de waarheid brengen en hen laten inzien wat voor leugen ze geloven. En als ze berouw hebben van de leugen die ze geloven, want dat is wat ongeloof is, je gelooft een leugen, als ze daar zich van bekeren en de waarheid gaan geloven, dan zal er geen ongeloof meer zijn en het geloof zal vloeien. Ja, en er is een manier om mensen te helpen dat te doen. Laten we eens kijken naar Marcus hoofdstuk 9. De meeste van jullie kennen dat verhaal wel. Maar ik ga verder en lees dit verhaal over de man die zijn zoon had, die gekweld werd door demonen en die ze hem in het vuur zouden gooien. Ze hadden hem naar de discipelen gebracht om te proberen deze demonen uit te drijven en ze konden het niet. En tenslotte brachten ze hem naar Jezus. Laten we dat verhaal kijken. Marcus hoofdstuk 9. En een uit de scharen antwoordde, zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben het niet gekund. En hij antwoordde hem, zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde wendelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lang een tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo ge kunt, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de scharen gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stommige en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, als zo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem, de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. Laten we hier nu een goed beeld van krijgen. Hier is deze man met zijn zoon die bezeten is door demonen die hem probeerden te vernietigen. Hij brengt hem naar de discipelen om de demonen uit te drijven. En de discipelen kunnen ze niet uitdrijven. Dus brengt hij hem naar Jezus en Jezus stelt deze man deze vraag. Geloof jij? Hij had hem al gezegd. Hij zei, als je maar kunt geloven zijn alle dingen mogelijk als je maar gelooft. En hij zegt, geloof je? Deze man zei, ja Heer, ik geloof. Maar toen zei hij iets heel vreemds. Hij zei, maar Heer, help mijn ongeloof. Nou, de eerste keer dat ik dat las, dacht ik dat dat zo'n stomme uitspraak was, want ongeloof is het tegenovergestelde van geloven. En hier zegt deze man tegen Jezus, ja Heer, ik geloof. En dan zegt hij, Heer, help mijn ongeloof. Ik lees dus verder om te zien waar de Heer Jezus hem berispt om deze dwaze uitspraak. Maar dat deed Jezus niet. De Heer hielp juist zijn ongeloof en wierp de demonen uit zijn zoon. Nou, lees ik de andere evangeliën en ik dacht, nou, misschien corrigeert Jezus hem hier wel in de andere evangeliën. Maar de Heer corrigeerde hem nooit. Hij hielp alleen zijn ongeloof en genas zijn zoon. Dat is een belangrijk punt. Jezus had geen ongeloof in hem, maar het ongeloof van andere mensen belemmerde toch zijn geloof om in zijn eigen woonplaats vele grote wonderen te doen. Maar jij en ik, wij hebben geloof in ons, zie je? Jezus had geen Adam-natuur, we hebben dat wel. En in die natuur hebben we allerlei twijfels en ongeloof. Ze vertrouwt God helemaal niet, die Adam-natuur. We hebben dus de Christusnatuur in ons die gelooft en vertrouwt op God. We hebben een Adamnatuur in ons die niet gelooft en leugens gelooft. En als die te sterk is, dan belemmert ons ongeloof ons geloof om te stromen. Het is nogal raadselachtig, want je weet iets en je gelooft het en je wilt het doen, maar toch wil het geloof niet stromen. En wij diagnosticeren het als te weinig geloof, terwijl het ofwel verkeerd gericht is, ofwel verkeerd bidden, ofwel ons eigen ongeloof het belemmert. Ik geloof waarschijnlijk 90% van het geloof dat mensen gehinderd wordt, dat is door ongeloof. Als ik in deze conferentie met jullie aan het delen ben, worden sommigen van jullie geconfronteerd met waarheden die ik deel, die ik jullie onduidelijk door het woord van God laat zien, wat de Bijbel over zegt. Je hoort hem spreken wat de Bijbel zegt, duidelijke Bijbelversen. Je gelooft de Geest van God op me is en de Heilige Geest overtuigt je in je hart dat wat ik zeg de waarheid is en je gelooft het. Maar je hebt moeite om het te doen, want als je probeert je geloof erin vrij te zetten, om het te doen, krijg je zo'n ja maar, ik geloof dit, maar ook dat. En dat andere wat je gelooft staat tegenover het nieuwe, wat je nu probeert te geloven. Als je blijft in het midden hangen, hoor je wat ik zeg? Je probeert te geloven, wat ik deel dat waard is, je probeert je geloof erin vrij te zetten, maar het gaat niet. Weet je waarom? Omdat je al iets anders hebt, je geloof al in iets anders hebt vrijgezet. Als je je ongeloof wilt aanpakken, en dat is de sleutel, ontdoe je dan van ongeloof en je geloof kan weer vloeien. Ongeloof is een vrucht. Veel mensen bekeren zich alleen maar van de vrucht en het haalt het probleem niet weg. Als je een gifboom in de achtertuin had, kun je de vruchten eraf trekken en je hebt nog steeds de gifboom. Geef het een seizoen en de vruchten komen weer terug. En als iemand daarvan eet, zal die sterven. Het volgend jaar, als hij uitkomt, ga je erop uit. Je plukt niet alleen de vruchten, maar je gaat nu ook de takken afknippen. Is daarmee het probleem opgelost? Nee, dat noemen we snoeien. Dat doe je als je juist meer vruchten wilt hebben volgend seizoen. Als je geen vruchten meer wilt hebben, daar aan die boom, verspil dan geen tijd met het vruchten er af te plukken. Graaf rond de bodem, totdat je aan de hoofdwortel van die boom bent. Leg het bijl erop op de hoofdwortel. Je hoeft de vruchten niet meer af te plukken. Ze zullen verschrompelen en afvallen als je de hoofdwortel eraf hebt geslagen met het bijl. Het is dus belangrijk om de dingen bij de wortel aan te pakken. Ik ga vandaag je helpen. Ik ga de wortel van alle ongeloof geven. Dus wat je ongeloof ook is, ik ga je laten zien hoe je bij de wortel kunt komen, waar je de bijl aan de wortel kunt leggen en die boom is weg. En niets meer van je geloof wordt belemmerd en je geloof zal vrijstromen. Alle ongeloof komt voort uit een leugen waarvan je geloofd hebt dat het de waarheid is. Niet de waarheid die je gelooft dat de waarheid is, maar een leugen die je gelooft waarvan jij denkt dat het de waarheid is. Het is dus niet een leugen die overduidelijk als een leugen gepresenteerd wordt. Het is een leugen die als waarheid vermomd is. Zo'n weg die juist lijkt, gecontroleerd met je eigen verstand, niet met het woord van God en de Heilige Geest. En er was voldoende bewijs dat je ervan overtuigd was dat het de waarheid was. En op dat moment dat je ervan overtuigd bent, heb je dat het de waarheid is, heb je je eigen geloof erin vrijgezet en je bent het gaan geloven. Denk daar maar eens over na. Alles in je leven wat je gelooft en waar je je geloof in vrijzet, dat is wat je gelooft. Het maakt niet uit of het een leugen is of een waarheid of een halve waarheid. Je hebt je geloof er al in vrijgezet. Als nu iemand langskomt, een dominee, en die staat hier te spreken, en hij deelt een openbaring, het juist verdeelde woord van God, en dat is de waarheid, en de Heilige Geest van God is er op je om erop te getuigen, en je bent er zelf overtuigd dat het de waarheid is, en je probeert je geloof daarop vrij te zetten, met je hele hart, maar het gaat niet, het lukt niet. Dan is de kans groot dat je het ongeloof is dat het belemmert. Wat betekent dat je al iets anders geloofd hebt dat daarmee in strijd is. En je hebt je geloof daarin vrijgezet. Dat is de reden waarom je iets probeert te doen waarvan je weet dat Gods woord het zegt. En je dit krijgt. Zodra je het probeert te doen, zijn er andere gedachten in je denken opgekomen die daarmee in strijd zijn. Nou, ik geloof wel wat broeder Hitchcock zegt, maar je gelooft ook dit. En ze zijn tegenovergesteld. Het eerste wat je moet begrijpen is, waarheid spreekt zichzelf niet tegen. Als je waarheid hebt, er is geen andere waarheid die je zult vinden die dat tegenspreekt. Het zal alleen maar harmoniseren en ondersteunen. Als er een tegenstrijdigheid is tussen twee dingen die je gelooft, kunnen ze niet allebei waarheid zijn. Eén ervan kan waarheid zijn, de andere een leugen. Of ze kunnen allebei een leugen zijn. Maar ze kunnen niet allebei waarheid zijn. Het probleem met de meeste mensen is dat als je nog niet in je leven het systeem hebt opgenomen van God met je hele hart te vertrouwen, als je nog nooit geleerd hebt hoe je geestelijk kunt leren, als je nog steeds het onderwijssysteem gebruikt waarmee we allemaal op school zijn onderwezen, ik garandeer je dat je nu al leugens gelooft. Iedereen gelooft ergens leugens omdat Satan je iets als waarheid vermomd heeft gebracht en dat heb je nooit goed getest om het te vangen. En je bent het gewoon gaan geloven. Net zoals ik het verhaal van een verschil tussen waar en waarheid deelde. Hoe gemakkelijk het voor de duivel was om ons allemaal in de kerk om een leugen te laten geloven. Hoe ga ik nu het probleem oplossen? Hoe kom ik van het ongeloof af? Het is niet ingewikkeld. Worstel er niet over. Je hebt twee verschillende dingen die voorgesteld worden. Zeg maar wat ik voorstel, of wat je gelooft dat tegenstrijdig kan zijn. Ze kunnen niet allebei waar zijn, dus je moet het toetsen. De waarheid zal op één lijn staan met het duidelijk, eenvoudige woord van God. Daar is geen wilde interpretatie voor nodig. Dat is gewoon wat het woord van God zegt. Niet alleen als je de Heilige Geest, wiens taak het is op de waarheid te getuigen, vraagt, is dit de juiste interpretatie? Is dit de juiste conclusie? Het doet er niet toe wat ik zeg of wat een ander predikant zegt, of wie dan ook, of wat het geschreven woord zegt, het logos woord. Niets van dat alles is de waarheid dat je nodig hebt om de waarheid te komen. Wat je betekent is dat de conclusie die je trekt, wat er gezegd is, is die conclusie de waarheid? Toen ik het laatste illustratie gaf over hoe gemakkelijk het was om iemand te bedriegen, was elke uitspraak die die man in de kerk deed, waar. Maar de conclusie die hij bracht was een leugen. Dus wat je ook leest, wat je ook hoort dat waar kan zijn, wat je zeker moet testen is de conclusie van dat alles. Want die conclusie kan verkeerd zijn, ook al was alles wat je hebt gehoord waar. Omdat er iets belangrijks is, iets dat waar was, weggelaten werd. Of het werd gezegd op een bepaalde manier om jou tot een verkeerde conclusie te brengen. Dus als je tot een conclusie komt, moet je die zeker toetsen. Je zou elk onderdeel moeten toetsen, maar je moet zeker de conclusie testen. Het is niet ingewikkeld. Het is niet leunen op je eigen redenering en inzicht. Bid, zorg dat je in de geest bent. Vraag aan God zonder een eigen mening te hebben om door de Heilige Geest te getuigen of dat de waarheid is. De Heilige Geest zal niet getuigen op een leugen. Zijn taak is te getuigen van de waarheid. Nu deel ik 3 verschillende manieren. Ik toets het met het woord van God, ik toets het met de getuigenis van de Heilige Geest en ik toets het met de vrede van God. De conclusie, toen ik voor het laatst dat verhaal had gehoord tussen het verschil van waar en waarheid, kwam iedereen in onze kerk tot een conclusie dat een leugen was, omdat iedereen toegaf aan zijn eigen redenering en begrip. En iedereen komt tot die conclusie met je eigen redenering en verstand. Als ik de Heer gevraagd had, is deze conclusie waartoe ik kom, is dat de waarheid? Hij zou er niet op hebben getuigd en ik zou die leugen dan niet hebben geloofd. Maar omdat ik het materieel dat ik had niet gebruikte, geloofde ik die leugen. Dus op het moment dat ik ervan overtuigd was dat de ouderling een slechte gastheer was, liet ik het geloof er in die conclusie vrij en ik geloofde dat hij een slechte gastheer was. Maar mijn geloof liet ik los in dat feit. Maar het was een leugen. Nou, toen de man het weggelaten detail deelde in deze situatie en hij verduidelijkte, toen werd de conclusie, zelfs in mijn eigen verstand, anders. Maar het was in dat geval verkeerd. En toen ik eenmaal overtuigd was dat ik het verkeerde conclusie geloofde, hield ik op met dat te geloven. Op het moment dat ik ophield de leugen te geloven, keerde mijn geloof weer terug tot me. En nu heb ik een andere conclusie. Ik geloof nu dat het de waarheid is en ik kan mijn geloof daarin vrijzetten en het zal ongehinderd stromen. Maar zolang dat andere nog in me zat, kan ik het niet in het nieuwe vrijzetten. Zolang ik niet ben overtuigd dat het eerste wat ik eerst geloofde verkeerd was, kan ik het weer geloven. Want ik kan het niet in vrij uitbrengen om het al ergens anders in vrij te zetten, als het tegendraads is. Dat zal het geloof belemmeren. Ga dus voor God, neem niets aan, breng de conclusie tot God. Wat ik zeg, neem de conclusie van wat ik zeg en ga voor God staan, zonder een mening te hebben, en vraag aan de Heilige Geest om te getuigen. Is dit de waarheid? Stel je dat ik dat wel had gedaan, dat ik deed. En de Heilige Geest had getuigd dat het de waarheid was. Nu ga ik terug naar wat ik eerder heb geloofd, voordat ik me hoorde. En je begrijpt en je bekijkt de conclusie daarover. Zonder een mening te hebben ga ik voor God staan en vraag hem te getuigen of het de waarheid is. Als het niet de waarheid is, dan zal hij er niet op getuigen. Als hij er niet van getuigt, is het misschien dus niet genoeg voor jou om te beginnen te overtuigen dat het de waarheid is. Omdat je nog niet zo vertrouwd mee bent met hoe je dat moet doen. Kom dan bij mij of zoek iemand anders die je kent, die bijbels getrouw is en kan laten zien van wat je gelooft niet de waarheid is. Hoeveel bewijs is er voor nodig tot je overtuigd raakt wat de waarheid is? Wat je eerder geloofde niet de waarheid is. Want zolang je er niet van overtuigd bent dat het niet de waarheid is, blijf je datzelfde geloven. Op het moment dat je ervan overtuigd bent dat het niet de waarheid is, zul je ophouden het te geloven. En op het moment dat je ophoudt te geloven, keert dat geloof weer tot je terug. Nu kun je het omkeren. God heeft het andere dat je heeft voorgesteld laten bevestigen. Ja, dat is de waarheid. Nu kun je je geloof daarin vrijzetten. En het zal met je hele hart kan het ongehinderd stromen. Zie je de eenvoud hiervan? Daarom moest ik zelf teruggaan. Mijn denken, mijn computer hierboven, stond vol met dingen die ik geloofde, die ik nooit had getest. Ik deel jullie het kleine eenvoudige verhaal over dat kerstspel. Ik zou niets anders geloofd hebben, want dat is de waarheid in mijn gedachten. Maar het was niet de waarheid toen ik de Bijbel las. Maar toen ik in het woord van God zag en ik ervan overtuigd was dat het niet het woord dat niet in het woord van God stond wat ik eerder had geloofd, hield ik op met dat specifieke te geloven. Ik begon te geloven wat het woord van God zei en waar de geest op getuigde. En mijn geloof keerde weer daarvan terug. Nu was ik in staat de volledige waarheid van het kerstspel te geloven. Ik heb er helemaal geen enkel probleem mee. Ik ben niet verscheurd tussen deze twee. Ik zeg niet, nou, de Bijbel zegt dit, maar we deden altijd dat in de kerk. Nou, ik weet wel dat we altijd die dingen deden in de kerk en dat het verkeerd was. Ik ben er dus overtuigd dat het verkeerd was, maar ik geloof het niet. Ik zeg, nou, mijn aardse vader was wel een predikant. En het is niet waar, hij had dat, als het niet waar was, had hij me wel verteld over dat kerstspel. Dus ik ben niet gaan aan het twijfelen te krijgen dat ik het ga geloven. Ik onteer mijn aardse vader niet. Mijn vader was God niet. Hij was niet volmaakt en ik ben niet volmaakt. Zie je, het maar niets uitmaakt, dat het niks uitmaakt voor de integriteit van mijn vader. Het heeft te maken met het feit dat het nog steeds niet de waarheid was. Als het niet de waarheid is over dat kerstspel, ga ik mijn geloof er niet in vrijzetten. Geloof is dus heel kostbaar, maar je moet begrijpen dat geloof ook krachtig is, heel erg krachtig. We kunnen voorzichtig zijn met waar, we moeten voorzichtig zijn met waar we ons geloof in vrijzetten. Ik bedoel dat je het ook op muggen kunt vrijzetten zoals in India. Zoals je geloof is, zo zei het tot je. Denk er maar eens over na wat de Bijbel zegt. Zoals je geloof is, zo zei je tot je. Als we leugens kunnen geloven en die leugens verdedigen en eraan vasthouden, terwijl alles in de wereld probeert ons te veranderen, waarom kunnen we dan in de wereld de waarheid niet geloven en ons eraan vasthouden? Het is een stuk gemakkelijker om de waarheid te geloven, want daar staat God achter als je daarmee probeert te staan. Maar probeer je de leugens te geloven, dat ondersteunt God niet. Je krijgt God niet zover om je te steunen. De duivel krijgt toegang tot je onder allerlei aanvallen. Maar als je de waarheid hebt, wie doet die dan? De waarheid maakt je vrij. Je bent vrij van de leugens. Je bent vrij van die bindingen. Want elke gebondenheid, elke gevangenis van Satan, waar hij ons mee verstrikt maakt, is gebouwd op leugens. En zodra je de waarheid kent, vallen de stenen en je bent vrij. Je hoeft niet met de duivel te worstelen. Je hoeft niet met hem te vechten. Je komt gewoon tot de waarheid en de waarheid zal je bevrijden. Amen. Leer dus te gebruiken wat je in vermogen hebt. Leer God te vertrouwen met je hele hart. En alles in je hart wordt hem niet toevertrouwd. Ga voor God staan om uit te zoeken wat de leugen is. Want het is een leugen. Als er een reden is waarom je God niet vertrouwt, omdat je iets anders vertrouwt, dan is dat omdat je een leugen gelooft. Dat zou je moeten weten voor je ooit begint te zoeken. Maar zoek niet altijd naar een leugen waarvan je weet dat het een leugen is. Als je wist dat het een leugen was, zou je hem niet geloven. Zie, dat is waar de meeste mensen de fout in gaan. Je begint te zoeken naar belemmeringen, je zoekt naar leugens waarvan je gelooft dat het een leugen is. Nou, je gaat geloof niet vrijzetten om een leugen waarvan je gelooft dat het een leugen is. Je zet je geloof vrij in een leugen die vermomd is als de waarheid waarvan jij gelooft dat de waarheid is. Je moet dus de heilige koeien gaan halen en je kader eraf halen wat je gelooft, want daar zit je gebondenheid, daar zitten je belemmeringen. Is in deze dingen waarvan je overtuigd bent dat het de waarheid is, niet in die dingen waarvan je overtuigd bent dat het een leugen is. En controleer ze. Je neemt ze niet aan dat ze fout zijn, maar je toets ze. Je gaat er ook niet van uit dat ze gelijk hebben. Neem niets aan. Bewijs het door het woord van God, door het getuigenis van de Heilige Geest en door de vrede van God. Geloof het dan als je er helemaal goed en nauwkeurig van overtuigd bent dat het de waarheid is. En je zult enorme voortgang boeken, amen. Dus alles wat in deze conferentie deel, alle waarheden waar ik over spreek, moet je ontvangen en het functioneren door geloof. Het is dus belangrijk dat je je geloof erin vrijzet, het soepel laat stromen, dat er geen belemmeringen zijn, dat je het kunt vrijzetten in alles wat God van overtuigt dat het de waarheid is. Kan je het niet, dan ga dan even terug en zoek uit wat de leugen is die het belemmert. Snij hem los en krijg je geloof terug en zet je geloof vrij in de waarheid en ga daarmee aan de slag. Blijf niet je hele leven staan om te proberen te zien hoe je dit ding lostrekt. Dus bidden we om meer om te proberen dat ding los te slepen. Nee, je moet hem lossnijden. Laten we bidden. Vader, we loven u en we danken u voor deze mooie dag, Heer, en een tijd van samen zijn. En ik vraag u, Heer, dat uw geloof van ieder die hier vandaag aanwezig is, even aanwakkert, dat hun ogen en oren geopend worden. En Heer, terwijl ze u zoeken naar die hindernissen en die dwaalsporen, Heer, dat u het hen heel duidelijk zou maken dat ze systematisch kunnen beginnen de hindernissen weg te nemen, tot hun geloof vloeiend is in u en in uw geopenbaarde woord stroomt, en dat u uw doelen in hun leven kunt vervullen. In Jezus' naam. Amen.